Niet dat ik op afstand bedienbaar ben, maar dat is vooral voor de beamer. Dat is wel handig. Goedemorgen allemaal. Het was mij afgelopen donderdagavond met de studieavond al een grote vreugde een aantal Bereanen te zien. En het is nu nog leuker om de hele kudde weer bij elkaar te zien. Goed om vanmorgen weer in jullie midden te zijn. Ik voel me hier helemaal thuis. Heerlijk om zo samen de Heer te aanbidden. En ook te gaan luisteren naar zijn woord. En nou gaat dat hele verhaal van Daniël over een periode van zo'n 2600 jaar geleden. Vanmorgen wil ik met jullie gaan nadenken over een geschiedenis van nog veel verder terug. Namelijk van zo ongeveer 3500 jaar geleden. En je zult gaan ontdekken hoe een geschiedenis van zo lang geleden een actuele betekenis kan hebben voor de wereld waarin wij leven vandaag. En voor jouw leven als discipel van Jezus. Ik heb het over de geschiedenis, over de aanval van de Amalekieten op het net uit Egypte bevrijde volk Israël. Zoals je weet, na 430 jaar slavernij in Egypte werd Israël op een dag bevrijd. Ze mogen op weg gaan naar het beloofde land. En ze maken gelijk al van alles en nog wat mee. Ze is dat verhaal bij de Schelzee met Farao en al zijn legers. En dan gaan ze verder op weg en dan krijgen ze honger. En dan denken ze, hoe moet het nou met zoveel mensen in de woestijn? En dan geeft God het manna. En daarna krijgen ze dorst en ze denken, hoe moet het met zoveel mensen in de woestijn? En dan geeft God water uit de rots. En ze hadden al van alles en nog wat meegemaakt. En vanmorgen wil ik je vragen om even aan te schuiven bij een moment dat ze zijn aangekomen bij een rustplaats met de naam Refidim. En dan gebeurt er iets dat, en ik zeg dat gelijk maar even, dat verrassend veel overeenkomsten vertoont met wat er inmiddels bijna een jaar geleden gebeurde op die Shabbatmorgen daar in Zuid-Israël op 7 oktober 2023. Waar we over gaan lezen is niet over een laffe aanval van Hamas, maar over een volkomen en onverwachte laffe aanval van de Amalekieten. En we gaan daarover lezen in Exodus 17, de versen 8 tot en met 16. En ik wil beginnen met vers 8. En dan lezen we inderdaad het volgende. In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. Nou, dat is hier maar een hele beknopte samenvatting van het hele verhaal. En op basis hiervan denk je misschien nu gelijk al van wat heeft dat met 7 oktober te maken. Nou, straks gaan we nog wat meer achtergrondinformatie krijgen vanuit het Bijbelboek Deuteronomium. En dan zal duidelijker worden waarom er zo'n directe link te leggen is. Israël wordt dus aangevallen door de Amalekieten. Dan is wellicht voor jou gelijk de vraag, wie zijn de Amalekieten? De Amalekieten zijn de afstammelingen van Amalek. En wie was Amalek? Nou, dat antwoord vinden we heel eenvoudig in de Bijbel zelf. Want we lezen in Genesis 36 vers 12 dat over een zekere Timna, dat was een bijvrouw van Esau's zoon Elifas, en die baarde hem Amalek. Dus Amalek, hij was eigenlijk een kleinzoon, misschien moet ik zeggen een bastard kleinzoon van Esau. En daarmee was hij ook een achterneef van Jacob, die later de mooie naam Israël krijgt. Ik neem aan dat je nog wel een beetje weet wat er ooit gebeurde tussen Jacob en Esau, iets met een schotel linzenmoes en een eerstgeboorterecht. Nou, volgens mij, we lezen dat er wel een soort van verzoening is gekomen, maar is het uiteindelijk nooit helemaal goed gekomen. En alsof die familiefete die toen ontstond, hier opeens tot een soort, we zijn inmiddels honderden jaren verder, maar opeens tot een soort uitbarsting komt. Het is eigenlijk nooit goed gekomen tussen Esau en Jacob. En ik zeg je, alles wat er vandaag gebeurt in het Midden-Oosten heeft nog steeds te maken met wat er ooit gebeurde in die tent tussen die twee broers Esau en Jacob. Dat je dat even weet. Het is niet zomaar wat er gebeurt. Het is niet zomaar een beetje een politiek gedoe wat er allemaal plaatsvindt. Nee, er zit een heel diep verhaal achter. En we gaan er vanmorgen iets van zien. Goed, in Refidim wordt dus Israël aangevallen door de Amalekieten. En dan lezen we vervolgens hoe de reactie van Mozes daarop is. Toen zei Mozes tegen Jozua, kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan met in mijn hand de staf van God. Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde. En Mozes ging naar de top van de heuvel samen met Aaron en Hur. Ik neem aan dat je wel weet wie Aaron was. Dat was de broer van Mozes. Hij was ook een beetje de woordvoerder. Maar wie was Hur? Nou, daar geeft de Bijbel zelf eigenlijk verder geen informatie over. Maar volgens de Joodse rabbijnen was Hur de zwager van Mozes. Dus de man van Mirjam, de zus van Mozes. Dus het was een beetje een familie onder ons hier daarboven op die heuvel. We lezen verder. Zolang Mozes zijn armen opgeheven hield, was Israël de sterkste partij. Maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes' armen zwaar werden, legde Aaron en Hur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. En zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. De Heer zei tegen Mozes: leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten. En overtuig Jozua ervan dat ik ervoor zal zorgen dat niets onder de hemel nog aan het volk van Amalek herinnert. Toen bouwde Mozes een altaar en hij noemde het, en hier komt het thema van deze preek vandaan, de Heer is mijn banier. Hij zei: omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de Heer, zal de Heer strijd voeren tegen Amalek in alle komende generaties. Nou, tot zover dit gedeelte uit Exodus 17. Ik kom straks in het tweede gedeelte van de preek op een aantal bijzondere en opvallende zaken uit deze geschiedenis, waarin we 5 belangrijke geestelijke lessen leren voor ons discipelschap, ons volgen van Jezus, en in het bijzonder als het gaat om de geestelijke strijd waarmee we, of we dat nou leuk vinden of niet, waarmee we als discipel van Jezus per definitie in ons leven te maken krijgen. Zodra je Jezus gaat volgen, krijg je te maken met geestelijke strijd. En deze geschiedenis geeft ons een paar prachtige, mooie, praktische principes daarvoor. Maar ik wil eerst even met wat ik net al even noemde, met je gaat naar een ander gedeelte uit Deuteronomium, waar we nog wat meer informatie krijgen over wat daar gebeurde in Refidim. En dan schuiven we even aan bij een ander moment. We zijn al 40 jaar verder. Het volk Israël staat op het punt om het beloofde land in te nemen. En dan houdt Mozes een afscheidsrede. Afgelopen donderdag heb ik er ook wat uit geciteerd, maar nu even een paar andere stukjes. Want op een gegeven moment wat Mozes in die afscheidsrede doet, hij blikt nog even terug op wat er toen gebeurde bij Refidim met die Amalekieten. En dan lezen we dat hij daar het volgende over te zeggen heeft. Vergeet niet wat de Amalekieten u hebben aangedaan tijdens uw tocht uit Egypte. Toen u uitgehongerd en uitgeput was, hebben ze gewetenloos, zonder enig ontzag voor God, de achterhoede overvallen waar de zwaksten zich bevonden. Nou, met name bij die laatste regels, daar zie ik een directe overeenkomst met wat er gebeurde op 7 oktober 2023. De aanval van Hamas, die was niet gericht op het sterke leger van Israël, de IDF. Nee, het was een aanval op weerloze, niets vermoedende, deels feestvierende en deels slapende burgers van Israël. Waaronder vrouwen en kinderen en zelfs oudere overlevenden van de Holocaust. Maar iets wat dat betreft, niets nieuws onder de zon. En dan lezen we nog even door wat Mozes zegt. Vergeet het niet. En wanneer straks de Heer uw God u rust heeft gegeven in het land dat u als grondgebied van hem krijgt, door u te verlossen van de vijanden die u omringen, zorg ervoor dat niets onder de hemel nog aan het volk van Amalek herinnert. Wat het volk van Amalek in die dagen heeft moeten leren. En ik geloof dat in onze tijd organisaties als Hamas en Hezbollah en Iran en noem al die landen en organisaties maar op, die zich zo steeds openlijker en steeds extremer keren tegen Israël. Al deze organisaties, al deze landen, inclusief Amalek, zullen op een dag dit moeten belijden. Dit principe wat we lezen in Zacharia 2 vers 12b. Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel. Ze zijn gewaarschuwd bij deze. Ik weet niet of we nu Hamas-leden meeluisteren. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar ze zijn gewaarschuwd. Wie aan Gods volk komt, komt aan zijn oogappel. En voor alle duidelijkheid, dit is geen politiek statement. In de kerk doen we niet zo aan politiek. Dit is een geestelijk, goddelijk principe. En dit komt vanuit de grond, uit de bodem van het hart van God. Wie aan zijn volk komt, komt aan zijn oogappel. De geschiedenis die we net hebben gelezen, de confrontatie tussen Israël en Amalek, dit is de eerste keer dat het gebeurt. Maar als je doorleest door het hele Oude Testament heen, dan zie je dat dat eigenlijk steeds weer opnieuw gebeurt. Steeds is er weer een confrontatie tussen Israël en Amalek. En het is zo vaak geclashed tussen deze twee volken, eigenlijk tussen Jacob en Esau, dat Amalek inmiddels voor de Joodse rabbijnen staat voor iedereen die Gods plan met Israël tegenwerkt en saboteert. Amalek is zeg maar het gezicht geworden van het kwaad, het oertype van de aartsvijanden van Israël. Dan moet ik er gelijk bij zeggen, het volk Amalek bestaat niet meer. Ik heb voor de zekerheid nog even gegoogeld in Google Maps, Amalek. Nou, het enige wat ik te zien kreeg, en dat vond ik wel verrassend, dat er ergens in Lagos, in Nigeria, een apotheker heet. En er staat boven de deur geschreven Amalek. Dat is het enige wat ik kon vinden nog van wat er in deze tijd erover te vinden. Het volk Amalek bestaat niet meer. Maar ik wil je dit zeggen, de geest van Amalek, de gezindheid van Amalek, de haat, het antisemitisme, want daar hebben we het hier over, dat bestaat nog steeds, ook in 2024. En het wordt alleen maar in onze tijd erger en erger en komt tot een ongelooflijk hoogte, maar misschien kan ik beter zeggen tot een ongelooflijk dieptepunt. Door het hele Oude Testament heen vinden we allerlei geschiedenissen waarin het gaat over Amalek en Israël. Ze hadden het echt niet met elkaar. Ik wil even een paar voorbeelden noemen, want het zou denk ik ergens in de loop van de middag gaan duren, tot in de loop van de middag gaan duren als we al die geschiedenissen gaan lezen. Even een paar dingen eruit gelicht voor je. We lezen bijvoorbeeld in nummer 24, dan zitten we nog een beetje in diezelfde periode van die afscheidsreden van Mozes, want op een gegeven moment staan ze bijna voor het beloofde land, en er is op een of andere manier een dwaze koning die denkt, ik huur een valse profeet in en ik ga Israël vervloeken. En dan wordt Biliam ingehuurd. En die krijgt dan de opdracht voor veel geld. Je moet Israël gaan vervloeken. Maar dat is een soort van, ja, ik vind bijna goddelijke humor. Want in plaats van dat hij Israël gaat vervloeken, gaat hij Israël zegenen en worden de vijanden van Israël vervloekt. Waaronder met nog een nadrukkelijke woorden, lees het maar eens na in nummer 24 vers 20. Amalek wordt daar zo radicaal vervloekt door Biliam, dat wordt aangekondigd, dat ze volledig te gronde zullen gaan. Oké, dat is één verhaal. Even een stap. Na de richters komt op een gegeven moment de eerste koning, koning Saul. En die krijgt op een dag van Samuel de opdracht. Samuel, we hebben nog een open actiepunt staan. Want God heeft ooit gezegd dat als ze aangekomen zijn in het beloofde land, dan moeten we de Amalekieten moeten we uitroeien. Tegenwoordig zou je gelijk voor een of andere raad in Den Haag worden gesleept, denk ik. Maar dit was een goddelijk besluit. En Saul die gaat op weg, die zegt, oké, gaan we doen. En hij gaat bezig en dan komt hij terug. Maar wat blijkt dan? En Samuel, de profeet, die wordt er echt heilig boos over. Hij heeft een heleboel Amalekieten een kopje kleiner gemaakt. Maar de koning van de Amalekieten, koning Agag, heeft hij in leven gelaten. En hij komt daarbij bij Samuel. Kijk eens, ik heb Agag meegenomen. En Samuel boos. Die zegt, jongen, dat had je niet moeten doen. Dit was niet de afspraak. Dit ga je koningschap kosten. En inderdaad, de volgende koning was niet een zoon van Saul, maar was koning David. En je moet het verhaal maar eens lezen, maar op dat moment besluit Samuel, als jij niet durft, dan zal ik koning Agag om het leven brengen. Weer een stapje verder in de tijd. Op een gegeven moment lezen we over David, die nogal wat rondzwerving heeft gemaakt. En op een gegeven moment woont hij een tijdje in een stad, Siklag. Daar woonde hij met zijn vrouwen en met zijn kinderen en met zijn manschappen. Siklag, moet je even weten, ligt vlak bij de plaats waar de aanslag van 7 oktober heeft plaatsgevonden. Siklag bestaat nu niet meer, je kunt er nu alleen maar ruïnes van vinden. Maar op diezelfde plaats gebeurde het volgende.
Op een dag is David met zijn legers, met zijn manschappen, uit de stad. Ik weet niet precies waarom, maar hij was in ieder geval ergens anders bezig. En dat was typisch zo'n moment voor de Amalekieten, want die hebben er een handje van, die hebben er een voorkeur voor om toe te slaan wanneer het kwetsbaar is, wanneer het zwak is, wanneer er geen verdediging is. En zo horen het, David en zijn mannen, ze zijn weg, wij gaan Siklag innemen. En ze steken de stad in brand en ze nemen de vrouwen en de kinderen van David en zijn manschappen, ze nemen ze mee als gijzelaars naar hun eigen gebied. En David komt terug en die wordt woedend. En die gaat achter ze aan en hij verslaat ze. Maar dan lezen we in 1 Samuel 30 vers 17 dat er bij die slag, gelukkig worden alle vrouwen en kinderen bevrijd en zo. Ik hoop dat het vandaag met de resterende gijzelaars alsnog ook gaat gebeuren. Maar dan lezen we dat er bij die uitroeiing van de Amalekieten, dat er 400 jonge Amalekieten op kamelen weten te ontvluchten. Dat staat in de Bijbel. En wat de Joodse traditie daaraan toevoegt, dat deze 400 jonge mannen zijn gevlucht naar Perzië. En dat heeft te maken met het volgende waar ik even je aandacht voor wil vragen. Want we zijn weer een hele tijd verder en dan komen we wel in die tijd van de ballingschap waar het op die studieavonden over gaat. Inmiddels is het Persische Rijk gekomen, heeft het Babylonische Rijk overgenomen. En dan lezen we op een gegeven moment dat verhaal onder koning Ahasveros, dat er een zekere Haman is, de Jodenhater, zeg maar de Hitler van vroeger, die op een dag een vreselijk plan bedenkt om in één klap alle Joden van de aardbodem weg te vegen. Volgens mij zou hij heel erg gecharmeerd zijn van die kreet en zou hij meedoen met demonstraties. From the river to the sea, Palestine will be free. Dat zou zeker weten zijn favoriete leus zijn geweest. Ik vind het trouwens heel opvallend. Haman, Hamas, dat scheelt maar één lettertje. Maar ze hadden dezelfde geest. Maar weet je over deze Haman? Weet je dat een Amalekiet was? Lees maar mee. In Esther 3 vers 1. Na verloop van tijd gaf koning Ahasveros een hoge positie aan Haman, de zoon van Hammedata, een nakomeling van Agag. En we hebben net gezien, dat was die koning die Saul eerst niet wilde ombrengen en uiteindelijk door Samuel werd omgebracht. Die had schijnbaar toch nog een paar nakomelingen. En een van die nakomelingen is Haman. En die probeert daar in het Persische Rijk alsnog Israël te vernietigen. Je ziet de rode draad van de Amalekieten steeds door het hele Oude Testament heen terugkomen. Ongelooflijk. Overigens, gelukkig werd dat plan van Haman verijdeld door de moed van Esther, de jonge koningin, en door de trouw en de genade van God. En weten jullie welk feest naar aanleiding van dit verijdelde plan tot op de dag van vandaag wordt gevierd in Israël? Dat is Purim, ook wel genoemd het Joodse carnaval, vanwege de enorme vrolijkheid en de verkleedpartijen. Maar dit wordt elk jaar nog herdacht dat God zijn volk op zo'n bijzondere manier heeft bevrijd. Ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen geven vanuit het Oude Testament, maar ik ga even een sprong maken in de tijd van toen naar nu. 7 oktober 2023, honderden slachtoffers en nog steeds zitten de tientallen gijzelaars vast. Maar drie weken na die 7 oktober hield de huidige premier van Israël, Benjamin Netanyahu, hij hield een persconferentie waarin hij een nogal opmerkelijke uitspraak deed. En de hele wereld is daar ongeveer daarin over hem heen gevallen, maar hij deed het wel. De speech van Benjamin Netanyahu, 28 oktober 2023, hij zei op een gegeven moment dit. Jullie moeten niet vergeten wat Amalek jullie heeft aangedaan, zegt onze Heilige Bijbel. Ik weet niet hoe religieus Benjamin Netanyahu wel of niet is, daar ga ik verder niet over. Maar hier refereert hij aan de geschiedenis die we net hebben gelezen uit Exodus. Jullie moeten niet vergeten wat Amalek jullie heeft aangedaan. En ik geloof, en nogmaals, de hele wereld viel over hem heen, het had hij nooit mogen zeggen, politiek niet correct. Maar ik geloof dat dit sowieso geen slip of the tongue was, dat hij heel goed over nagedacht was. En je kunt van Benjamin Netanyahu vinden wat je wil, politiek gezien enzovoort. Maar ik geloof echt dat hij hier een zeer ernstig punt te pakken had. Want Hamas denkt en handelt wel degelijk in de geest van Amalek. Dezelfde doelstelling, dezelfde werkwijze. Denk maar nog steeds gewoon zwart-wit gedrukt in het handvest van Hamas staat dood aan de Joden. Ik wil hem nog iets breder trekken naar onze tijd en onze wereld waarin we leven, waarin we zien dat steeds meer landen en steeds meer organisaties, en als ze niet oppassen, ook steeds meer universiteiten enzovoort enzovoort zich tegen Israël keren. Een proces dat uiteindelijk zal uitmonden in waar we over lezen, Openbaring, wat er zal gebeuren tijdens de grote verdrukking. Ik kwam een woord tegen, ook weer van heel lang geleden, maar ik was verrast en tegelijkertijd schrok ik ervan hoe actueel een woord is van zo lang geleden. Ik heb het over deze tekst, uit Psalm 83, vers 4 en 5. Moest kijken. Toen werd al gezegd, tegen uw volk smeden zij een complot. En voor alle duidelijkheid, hier wordt niet gesproken over een complottheorie, daar doen wij niet aan mee. Hier wordt gesproken over een complotpraktijk. Dat is wat anders. Tegen uw volk smeden zij een complot. Zij spannen tegen uw lieveling samen. Israël is Gods oogappel, maar Israël is ook Gods lieveling. Dat je het even weet. En zeggen, kom, wij verdelgen dit volk. Israëls naam wordt nooit meer genoemd. Mensen, dit is de harde werkelijkheid van de wereld anno 2024. Dit is de manifestatie waar we vandaag mee te maken hebben van de geest van Amalek. En lees Psalm 83 maar eens door. Welke naam kom je daar tegen? Drie keer raden. De naam van Amalek. Ik geloof dat de geest van Amalek alles te maken heeft met de machten en de krachten die zich in onze tijd steeds meer en steeds openlijker manifesteren. En waarom ik je deze dingen vanmorgen zo nadrukkelijk wil zeggen, om je uit te dagen om met wat je nu weet, om op een andere manier naar het nieuws te gaan kijken. Ik wou net bijna amen roepen toen Stef iets zei over de NOS. Weet je wat het probleem is? Als ik naar het journaal luister, en dat zeg ik niet toevallig omdat jij er nu voor aan zit, Alexander, dat had ik me al voorgenomen. Ik luister ook 4-5 keer per week naar de uitzendingen van Christen voor Israël, waarin we het hele verhaal te horen krijgen. Vergis je niet, mensen, als je luistert naar wat we dan noemen de mainstream media, en ik wil niet alles over één kam scheren, dan hoor je zo vaak, let op, halve waarheden. En volgens mij hebben we daar een spreekwoord over. Laat je niet misleiden. En ga proberen te doorgronden wat er werkelijk speelt in onze tijd. Alles wat er gebeurt in het Midden-Oosten, dat is veel meer dan een politieke strijd. Dat is veel meer dan een strijd over landsgrenzen. Een soort landje pik tussen Arabieren en Joden en zo. Nee, het is een geestelijke strijd waar de geest van Amalek tot op de dag van vandaag volop bij betrokken is. Dit had eigenlijk wel een mooie preek voor de Israëlzonde geweest, bedenk ik nu. Ja. Dan ben ik hier weer niet, dus oké. Okay. Goed, dit even over de hele achtergrond en de actuele betekenis van deze aanval van de Amalekieten. Dan gaan we nu heel snel naar het tweede deel van de preek met, zoals gezegd, 5 geestelijke lessen voor ons leven als christen. Dan moet je eens kijken, even als overgang van deel 1 naar deel 2 van deze preek, wat we lezen in 1 Korintiërs 10 vers 11. Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken. Wie zijn de hun? Dat is het volk Israël. En het gaat hier heel specifiek, er wordt hier heel specifiek verwezen naar die periode, die 40 jaar in de woestijn. Al die dingen, waarom schrijft de Bijbel daar zo uitgebreid over? Nou, hierom, om wat hun overkomen is, dat het ons tot voorbeeld moet strekken. Het is geschreven om ons, voor wie het einde van de tijd gekomen is, te waarschuwen. Dat is ook toevallig, want de tijd van het einde, dat is het thema van die Daniel-serie. Mensen, ik geloof echt dat we leven in de tijd van het einde. Een andere omschrijving van de tijd van het einde is het laatste uur. Dat laatste uur, weet je wanneer het begonnen is? 2000 jaar geleden, toen de Heilige Geest werd uitgestort. Toen begon het laatste uur. En dan bedenk ik nu, als toen het laatste uur begon, en we zijn inmiddels zoveel verder in de tijd, en er zijn zoveel dingen zich aan het ontwikkelen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat wij inmiddels in de laatste minuten van het laatste uur zijn aangekomen. Of misschien wel in de laatste seconden van het laatste uur. En dat Jezus echt zeer spoedig terugkomt. En daarom laten we echt de tijd gebruiken om inderdaad te bidden. Wat een geweldig mooi nieuw thema. Om te bidden dat de hemel neerdaalt in onze straat, in onze wijk, in onze stad. En dat begint hier in de gemeente. En dat Gods koninkrijk nog in de dagen die we nog hebben voordat Jezus terugkomt. Dat Gods koninkrijk zichtbaar wordt. Dat we krachtige, gezalfde getuigen zullen zijn van Jezus. Dat we de mensen zullen vertellen wie Hij is en waarom ze zich moeten bekeren. En als je hier zit en je hebt jezelf er niet bekeerd, stel het geen dag uit. Bekeer je, want Jezus, Hij zal zeer spoedig terugkomen. We leven in het einde van de tijd. En al die verhalen uit het Oude Testament, van die 40 jaar woestijn, die zijn ons gegeven om ons te waarschuwen. Goed, 5 geestelijke lessen. De eerste geestelijke les, dat is deze, en die heb ik eigenlijk net al genoemd. Zodra je volgeling wordt van Jezus, ga je te maken krijgen met geestelijke strijd. Hij is natuurlijk al lang ontdekt. Of is dit voor iemand hier nu echt een openbaring? Hè? Echt waar? Nou, dan weet ik niet hoe jij Jezus volgt. Maar mijn ervaring is, en ik volg hem toch echt wel een poosje. Als je Jezus volgt, dan krijg je te maken met geestelijke strijd. Moet je even voorstellen, terug naar dat volk. Israël was bevrijd uit Egypte. Dat is een beeld van onze bekering. Hoe wij bevrijd worden vanuit het leven zonder God. Vanuit het leven in slavernij van zonde. Maar op een dag gaan we Jezus leren kennen. We worden bevrijd. En dan gaan we op weg naar het beloofde land. Nou, ik heb aan het begin van de preek gezegd. Al heel snel kregen ze honger. Maar dan gaat God manna geven. En Jezus zegt daarvan later. Ik ben het levende manna. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergekomen. Dus je komt tot geloof en vanaf die dag ga je dagelijks manna eten. Mag je bij wijze van spreken gaan eten van het levende brood van Christus. Op een gegeven moment krijg je dorst. En dan slaat Mozes op de rots. En dan komt er water uit. En Paulus die schrijft er later over die rots. Dat is Christus. Dus je bent tot geloof gekomen, je bent gaan eten van Christus, je drinkt nu elke dag van het levende water van de Heilige Geest en je denkt, wauw, ik kan de hele wereld aan. Pas op, dit is het moment waarop de Amalekieten wachten. En je zomer opeens van het ene op de andere plaats, terwijl je in een mooie rustplaats bent met de naam Refidim. Je komt tot rust en opeens zijn ze daar, de Amalekieten. En ik weet niet of je net goed hebt opgelet, maar de specialiteit van Amalekieten is dat ze precies weten waar je zwakke, waar je kwetsbare plekken zijn. In je leven, in je denken, in je gevoelens, in je rugzakje, in je huwelijk, in je relatie. De Amalekieten weten precies waar jij kwetsbaar bent. En daarom is het zo belangrijk dat je gewaarschuwd bent, dat je weet dat we ook in onze tijd dan misschien niet meer te maken hebben met Amalekieten van vlees en bloed. Maar wij hebben te maken met geestelijke Amalekieten en die staan allemaal onder leiding van de duivel. En daarover schrijft Petrus in een van zijn mooie brieven, wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Dit is geen dreigement. Dit is gewoon een eerlijke, oprechte waarschuwing uit het hart van God. Zodra je Jezus gaat volgen, krijg je te maken met Amalekieten. Met een vijand, met de duivel die rondgaat als een leeuw. En hij zoekt jou op je kwetsbare plekken. De tweede les die we gaan ontdekken heeft te maken met wat we net lazen over hoe Mozes de staf van God in zijn hand neemt. En dat is een beeld van de geestelijke autoriteit die God ons in Christus heeft gegeven. Over die staf lezen we in Exodus 4 wel iets moois. Je kent neem ik aan wel een beetje de roepingsgeschiedenis van Mozes. Op een gegeven moment zegt God tegen Mozes, nou, na 40 jaar op de schapen passen in de woestijn, wordt het nu tijd dat je op andere schapen gaat passen en ze gaat bevrijden. En Mozes zegt tegen God, nou, ik dacht het even niet. Oh God, daar ben ik niet helemaal de juiste persoon voor. En dan gaat Mozes, dat is wel een beetje dom hoor, dan gaat Mozes in discussie met God. Heb je het wel eens geprobeerd? Verlies je altijd, bij voorbaat. God heeft gewoon per definitie gelijk. Dus ga maar niet in discussie, als God je roept voor iets, dan zeg je gewoon, oké, ik weet nog niet helemaal hoe, maar hier ben ik. En je wil niet weten hoe vaak ik dat ook voor mezelf heb moeten zeggen, als ik denk van, ben ik dan de man die op een podium moet gaan staan, die bijbelstudie moet geven. En elke keer zegt God, oh, we gaan niet in discussie. Ik heb jou daarvoor geroepen, klaar, punt uit, vertrouw maar. En zo mag ik dat elke dag weer opnieuw leren. En zo mogen wij dat leren. En op een gegeven moment, dan komt die discussie tussen God en Mozes echt tot een soort hoogtepunt. En dan lezen we in Exodus 4, weer maakte Mozes bezwaar. Ze zullen me vast niet geloven en ik dan beluisteren, zei hij. Klaag, klaag, klaag. Ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. En dan komt er een heel mooi moment. De Heer vroeg, wat heb je daar in je hand? Nou, een staf. Gewoon een staf. En weet je wat er op dat moment gebeurt? Op dat moment verandert de staf van Mozes in een geweldig beeld van geestelijke autoriteit. Voor alle duidelijkheid, de staf verandert niet in een toverstokje of zo. Ik geloof niet in toverstokjes in het Koninkrijk van God. Nee, de staf verandert in een beeld van geestelijke autoriteit. Dan is de vraag, wat is dan onze staf? Ik geloof dat wij ook bekleed zijn, zodra we Jezus gaan volgen. Dan gaan we deel uitmaken van Gods leger. En dan krijgen we geestelijke autoriteit. Bij de staf van Mozes denk ik aan twee dingen. In de eerste plaats, zoals Mozes de staf in zijn handen had, zo hebben wij de naam van Jezus gekregen op onze lippen. Er is een opwekkingslied, ik moet je eerlijk zeggen, ik moest er in het begin een beetje aan wennen. Opwekking 867, en dat zingt zo, ik spreek Jezus. Ik vond het een beetje, klinkt wel heel erg charismatisch, ik spreek Jezus. Maar het is eigenlijk gewoon hartstikke waar. Wat een uitdaging. We hebben de staf van God, we hebben de naam van Jezus gekregen. En we mogen de naam van Jezus uitspreken over levens van mensen, over situaties van levens van mensen, over je eigen situatie, over je huwelijk, over je straat, over zieke mensen, over gebonden mensen. We mogen de naam van Jezus uitspreken. Dat is de staf van geestelijke autoriteit. Neem die staf in je hand en ga ermee aan de slag. Je bent zonder staf aangekomen, maar je mag met een staf naar huis straks. Mooi cadeau toch? Gratis, vanuit Gods genade, wordt je dat aangeboden. Maar ik zie nog een lijn. Heet het in het Oude Testament de staf. In het Nieuwe Testament, in Efeze 6, lees ik over een zwaard dat ons in de hand is gegeven. Het zwaard van de geest, en er staat erbij, dat is het woord van God. Wij mogen de woorden van God spreken in de naam van Jezus. En dan komen ze bij elkaar. In de naam van Jezus mogen wij woorden van God spreken. Geloven we nog in de kracht van het woord? Of houden we onze mond als we overspoeld en gehersenspoeld worden door alle leugens die de hele dag op ons afkomen, via de NOS of via welke manier, op welke manier dan ook? De NOS heeft ook nog wel goede programma's hoor, by the way. Het is niet allemaal, laten we niet al te... Maar durven we het woord van God te spreken? Als we te horen krijgen over allerlei ethische zaken, over allerlei visies op schepping en op evolutie, durven wij nog het woord van God te spreken? Durven wij de staf, het zwaard van de geest in de hand te nemen en te zeggen, no way wat jij nu zegt, want het woord, er staat geschreven en mijn God is de God van de waarheid en ik spreek de woorden van waarheid uit over jouw leven. Dat is de staf die God jou in handen heeft gegeven. De derde. We lazen net over de opgeheven handen van Mozes. Wat een mooi beeld, hè? Wat een mooi plaatje. Ik zie dat helemaal voor me. Die Mozes heeft in zijn ene hand die staf. En dan lezen we, en je ziet het ook een beetje op dat plaatje, hè? Wat is het, rechts van, het, van de slide. Hij heft zijn twee handen omhoog. En dan lezen we zo mooi dat als hij zijn handen omhoog houdt, dan is er overwinning in de strijd. En als hij zijn handen omlaag laat zakken, is er verlies in de strijd. Maar wat er gebeurde op een gegeven moment, je hebt het gelezen. Zullen we het gewoon eens even proberen? Zullen we even doen alsof we bovenop een heuvel zitten en we zijn Mozes? Zie je wel, we kunnen het wel, onze handen omhoog. Dat moet je ook met de lofprijzing zo eens doen. We kunnen het wel. Jawel. Nou, blijf zo even 10 minuten hangen. En weet je wat je waarschijnlijk al na 1 minuut gaat merken? Dat de verzuring in je armen komt. En je houdt het niet vol. En wat ik zo mooi vind van het verhaal is dat... Ja, stoer, jij houdt het nog steeds vol. Heel mooi. Maar ja, jij bent nog lekker jong. Heel goed. Maar wat ik zo mooi vind, is dat Mozes, zijn armen worden moe. En zodra hij zijn armen laat zakken, is er verlies in de strijd. En dan zijn er Aaron en Hur, zijn broer en zijn zwager. Wij hebben geestelijke broers en geestelijke zussen om ons heen. Ik vind hier eigenlijk al een heel mooi beeld van de gemeente. Soms, hè, ben je zo moe. Laat eerlijk zijn, ook in je volgen van Jezus. Soms heb je niet meer de kracht om je handen omhoog te heffen. En wat is er dan heerlijk dat je dan deel uit mag maken van een gemeente met broers en zussen om je heen. Die dan kunnen zeggen, ik zie dat je moe bent. Mag ik je even helpen om je armen omhoog te houden? Daarom is na afloop van de dienst altijd de gelegenheid voor gebed. Ben je moe? Weet je eigenlijk even niet hoe het verder moet? Ga straks naar het gebedsteam. En vraag gewoon, wil jij even een Aaron? Wil jij even een hulp voor mij zijn? Wil je mij helpen om mijn handen weer omhoog te heffen? Want weet je, waar zijn die handen, die opgeheven handen, een beeld van? Ik denk dat je hem al wel een beetje voelt aankomen. Moet eens kijken, het wordt uitgelegd in 2 psalmen. Psalm 141 vers 2. Laat mijn gebed voor u zijn als een reukwerk, mijn geheven handen als een avondoffer. Die geheven handen van Mozes, die staan voor het gebed. En Psalm 63. U wil ik prijzen mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven. De handen die staan voor gebed en die handen die staan voor aanbidding. En nog een keer, handen omhoog, sterk in de strijd. Handen omlaag, zwak in de strijd. Ik kan dat heel eerlijk zeggen, de ervaring van mijn eigen leven. De periodes dat ik soms te druk ben, en soms gewoon, hoe gek het ook klinkt, dat ik te druk ben voor God, zodat ik geen tijd meer heb om tijd door te brengen met God, dat ik niet meer bid, dat zijn de periodes dat ik zwak ben. Ik kan het je niet genoeg op het hart drukken. Mensen, bidden, dat is niet een soort luxe. Dat is niet iets van het pluspakket van een christen. Dat hoort in het basispakket. Bidden zorgt ervoor dat je overwinning hebt in de strijd. Ik las een keer een hele mooie uitspraak. Zonde zal het gebed teniet doen. Gebed zal de zonde teniet doen. Waar kies je voor? Ik hoop dat je een man... We staan aan het begin van een nieuw seizoen. Afgelopen zomer, ik heb heerlijk veel tijd met God kunnen doorbrengen. Ervan genoten. Maar een van de dingen die er voor mij uitsprong, en die kwam bijna elke dag terug, en dat is mijn one-liner boven het seizoen 2000, wat is het, 24-25. Psalm 105 vers 4. Vraag naar de Heer en zijn sterkte en zoek voortdurend zijn aangezicht. Wie wil heel graag dit seizoen een leven leven in de overwinning? Ja, je zal wel gek zijn als je Jan niet opsteekt natuurlijk. Vraag naar de Heer en zijn sterkte en zoek voortdurend zijn aangezicht. Dat is het geheim wat we hier leren van Mozes. En trouwens, Mozes, wat is die hier ook een ongelooflijk mooi beeld van de Heer Jezus. Mozes die zit hier op de top van de berg en hij heft zijn handen op en er is overwinning in het dal. Jezus die zit niet op de top van de berg, die zit in de hemel. En ik geloof dat Jezus steeds weer opnieuw zijn handen opheft. Hoe lezen we dat in Romeinen 8, vers 34? Christus Jezus die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. En ga er maar vanuit, waar de armen van Mozes moe werden, de armen van Jezus worden voor jou nooit moe. We hebben een middelaar, we hebben een pleiter, we hebben iemand die voorbeden voor ons doet, zodat wij er in het dal van het leven in de overwinning mogen straan. We gaan naar de vierde geestelijke les en dat heeft te maken met het altaar. Mozes die bouwt dus een altaar nadat de strijd is gestreden. Maar je weet vast wel dat waar een altaar gebouwd wordt, daar wordt geofferd. Anders heb je niks aan een altaar. Waar een altaar gebouwd wordt, daar wordt geofferd. En ik geloof dat ook hierin een belangrijke geestelijke les in ons leven zit. Als discipel van Jezus, als mannen en vrouwen die de staf van de geestelijke autoriteit in onze hand genomen hebben. Als mannen en vrouwen die weten wat het is om dagelijks God te zoeken en te vragen naar zijn kracht. Ja, maar als mannen en vrouwen, als discipel van Jezus gaat het er ook om dat er een altaar is. En waar een altaar is, daar moet worden geofferd. En dan heb ik het niet meer over de offerdieren van het Oude Testament. Dan heb ik het, en wat ik nu ga zeggen, dat gaat heel diep en dat kost je alles. Dus als je daar niet tegen kan, kun je nu nog snel weglopen. Weet je waar het om gaat? Om het offer dat God van ons vraagt om iedere dag opnieuw op het altaar te leggen? Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. En laat ik daar dan dit aan toevoegen. En wie je pakt, die pakt het. Alles wat jij in jouw leven, misschien ook nog dingen van je oude leven, van hoogmoed, van trots, van onreinheid, van gebondenheid, alles wat jij niet op het offer legt, of op het altaar legt, dat zal voor de Amalekieten een invalspoort zijn om jouw leven binnen te komen. Geef je leven helemaal over aan God. We zingen het zo makkelijk en we zeggen het zo makkelijk. Maar Jezus werkelijk volgen, discipelschap is ten diepste elke dag je leven opnieuw als een offer, een God welgevallig, een heilig offer aanbieden. Heer, ik leg mijn leven op het altaar. Kunnen we er nog eentje aan, de vijfde? De banier. En dan komen we bij wat ik dan maar even als thema voor deze preek heb gekozen. De Heer is mijn banier. Want wat lazen we net, ik zal het er nog even bij halen, toen bouwde Mozes een altaar. En hij noemde het de Heer is mijn banier. Wat een ongelooflijk mooie naam van een altaar. Maar vooral wat een ongelooflijk mooie proclamatie lezen we hier. De Heer is mijn banier. En als je het in het Hebreeuws leest, nou ga ik even Stef nadoen, want volgens mij citeer je altijd iets in het Hebreeuws, toch? Ja, laat maar. Hij zat gewoon te kletsen. Hij luisterde helemaal niet, hè? Dus, voorgangers luisteren zo slecht. Okay. Maar even in jouw lijn, ik ga ook even het Hebreeuwse woord gebruiken. Ja, want ik luister af en toe jouw preken. Toen Mozes een altaar bouwde, hij noemde het de Heer is mijn banier. Wat staat hier in het Hebreeuws? Yahweh Nissi. Spreek ik het goed uit zo? Nee, oké, gelukkig. Yahweh Nissi. En daarmee wordt duidelijk dat hier een van de zeven verbondsnamen die we door het hele Oude Testament heen tegenkomen, wordt beleden, wordt geproclameerd. De Heer is mijn banier. De Heer is Yahweh Nissi. Maar wat is een banier? Ik ga maar even een definitie uit een woordenboek. Een banier, dat is een vlag of een ander stuk stof dat een symbool, een wapen, een logo, een slogan of een andere boodschap vertoont. Oké. Met een banier laat je zien van wie je bent. Denk even aan alle Olympische sporters. Je kon precies zien aan de vlag die ze droegen van welk land ze zijn. Aan een banier kun je zien van wie je bent, bij wie je hoort, maar ook waar je voor staat. Kijk maar bij demonstraties, die mensen die dragen allemaal vlaggen en ze laten daarmee zien waar ze voor staan. Ze zijn voor Israël of ze zijn voor de Palestijnen, om maar een voorbeeld te noemen. Weet je, de 12 stammen van Israël, daar vergaderd in de woestijn, die hadden allemaal hun eigen banier. Dus liep je daar door het legerkamp, dan kon je precies zien, nu ben ik bij Juda, nu ben ik bij Benjamin, nu ben ik bij Simeon, nu ben ik bij Levi. Ze hadden allemaal hun eigen banier. Aan de vlag kun je zien bij wie je hoort en waar je voor staat. Mag ik afsluiten met deze vraag? Nog niet helemaal, ik heb nog een paar dingen hier, maar even deze vraag. Welke vlag wappert er in jouw leven? Welke banier is er in jouw leven gehesen? Er is een spreekwoord en dat zegt hoe de vlag erbij hangt. Nou, laat ik hem maar zo op toepassen. Hoe hangt de vlag erbij in jouw leven? Hoe hangt de banier erbij in jouw leven? Ik ga hem even heel praktisch maken, afsluitend. Want de banier heeft verschillende betekenissen. Ik noem er drie. We lezen in de eerste plaats in Psalm 60 deze mooie betekenis. Maar nu hebt u een banier gegeven aan wie u vrezen om die op te heffen als teken van de waarheid. Ik vind dat geweldig. Wij mogen dus als discipelen van Jezus de banier als teken van de waarheid opheffen. Wij mogen waarheid spreken, heeft hier te maken met die staf. Wij mogen waarheid spreken in een wereld vol met misleidingen en vol met leugen. Wij mogen waarheid spreken, waarheid die vrij maakt. We mogen waarheid spreken over, uitspreken over ons eigen leven, over andermans leven, over het leven van de gemeente. We mogen die banier van waarheid opheffen en daarin beleiden. Maar uiteindelijk, de Heer is onze waarheid. Hij is de waarheid, hij is het leven. En hij spreekt de waarheid. Wauw. En dan nog één. Psalm 20, vers 6. Laat ons juichen om uw overwinning. Het vaandel heffen in de naam van onze God. Mogen de Heer al uw wensen vervullen. Hier wordt gesproken over een vaandel. Ander woord voor banier. Laat ons juichen over uw overwinning. De banier is het teken van overwinning. Wat moet je doen als je merkt dat de Amalekieten achter je aan zitten? Wat moet je doen als je merkt de hete adem van die brullende leeuw in je nek? Wat moet je doen? Dan moet je de vlag, de banier opheffen en zeggen, maar de Heer is mijn overwinning. Wij zijn zo vaak bezig met zelf de overwinning. Oh, wij moeten overwinnen. Oh, dat lukt je niet. De Heer is mijn overwinning. Hij is de vlag van de overwinning in je leven over alles waar nog geen overwinning in je leven is behaald. En dan de laatste. Een profetisch woord. Dit wordt nog toekomst. Ik kan het niet laten. Ik wil zo graag spreken over wat komen gaat. Jesaja 11. Want op die dag, welke dag? Dat is de dag dat de Heer Jezus terugkomt. Zal de wortel van Isaï, een oud-testamentische omschrijving van de Heer Jezus, er zijn. Die zal staan als banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. We weten dat wanneer Jezus terugkomt, dan zal hij zijn voeten zetten op de olijfberg. Dan zal hij vanuit Jeruzalem gaan regeren over de hele wereld. En alle heidenvolken zullen naar hem gaan vragen. Weet je hoe Jeruzalem er dan uitziet? Als ik nu door Jeruzalem rij of loop, dan zie ik overal de Joodse vlag. Mooi hoor, prima. Of de Israëlische vlag. Prima, mooi. Maar dan, in welke straat van Jeruzalem je ook loopt, op welke hoek je ook kijkt, overal hangt er maar één vlag, één banier. De banier van Jezus zelf, de Heer, is mijn banier. Ik zie het al helemaal voor me. Jeruzalem, vol met vlaggen, vol met banieren. Waarop maar één naam geschreven staat. Jezus, de koning der koningen en de Heer der heren. Mag ik je vragen te gaan staan? Want ik wil graag nog één ding met je doen. Want een proclamatie, die had ik al gehad. Een proclamatie. Daarvan kun je zeggen, heel, heel zachtjes, dat niemand het hoort. Amen. Maar een proclamatie is bedoeld om te proclameren. Dus ik wil jullie vragen om zo ongelooflijk luid en duidelijk nu te gaan proclameren, dat voor zover ze dan nog niet zijn, de hele wijk de mate ter plekke wakker is. Dus gebruik je longen, gebruik je tenen, gebruik alles wat God je gegeven heeft. Ik tel af, van 3 naar 1... En wat gaan we dan proclameren? Even nu voorzichtig. Ja, maar dan dus met volume. Ja? Oké. 3, 2, 1. De Heer is mijn banier. Nog een keer. De Heer is mijn banier. En nog 1 keer. De Heer is mijn banier. Amen. Halleluja.